Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 146, het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel, het rijke stof. En wat te volgen, Psalm 146, vers 1. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij op Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk de vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redde zijn. Psalm 72, vers 6, laten wij dat zingen in de aansluiting bij de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart de volgende woorden belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting en om de kracht van de Heilige Geest. Heere trouwe en eeuwige God, Vader in onze Heere Jezus Christus. Wij zijn vandaag opnieuw samen. Wij leven in een land van vrijheid, van vrede. We mogen als gemeente bij elkaar komen om naar uw woord te luisteren, onze gebeden en onze psalmen op te zenden tot u. Wij danken u daarvoor. We bidden ook, Heere, dat we een dag als deze en een moment als dit belangrijk zullen vinden, kostbaar, om ons te laten gezeggen door uw woord. Heere, u komt tot ons, u spreekt ons aan. U heeft een woord voor ieder van ons. En u bent de bron van alle waarheid en goedheid. Daarom, Heere, bidden wij dat ons hart ook ontvankelijk zal zijn en luisteren zal. Dat wij bereid zijn eigen meningen, eigen gevoelens, eigen indrukken en overtuigingen zo nodig terzijde te stellen als wij van u de waarheid horen. Ook als dat gaat over ons en over onze situatie en toestand zonder uw genade. Heere, het is een woord dat bij ons allerlei reacties kan oproepen als het vanmiddag gaat over de ellende van de mens. U weet dat, u kent ons hart en Heere, we bidden toch dat u de prediking van deze middag wilt gebruiken om ons het woord van het evangelie des te beter te laten verstaan. Help ons dan in het luisteren, help uw dienaar in het spreken. Geef dat het eenvoudig en begrijpelijk en krachtig mag zijn als het woord tot ons komt. Maar ook, Heere, dat het een levensveranderende kracht zal zijn. Want dat is toch de bedoeling van uw woord, Heere. Dat het woord van God een kracht is. En dat het levens verandert en beïnvloedt, daar bidden wij om, Heere. Laten wij voor onszelf en voor elkaar niet genoegen nemen met een zuivere waarheid om over te gaan tot de orde van de dag. Maar geef dat het een woord is dat tot bekering leidt, tot nieuw inzicht, tot geloof. Daarvoor zien wij op tot u en bidden wij om de kracht en werking van de Heilige Geest. Heer, ook als we dat zullen horen, dat wij uw Heilige Geest zo hard nodig hebben. Wij bidden, werk met uw geest in ons midden ook op deze middag. Heer, u heeft het al zo vaak laten zien. Al zo vaak heeft u laten merken dat uw woord inderdaad niet zinloos terugkeert tot u, maar doen zal wat u behaagt, zoals de regen neervalt van de hemel en de aarde doorvochtigt en voedsel voortbrengt. Laat zo het woord mogen zijn ook deze middag. En laat het zijn uitwerkingen vrucht mogen hebben. We bidden daarom, Heren. We bidden voor ieder die hier aanwezig is. U kent ons, u weet wat ons samenbrengt. U weet het motief om hier te zijn. Eigen leden, maar ook gasten die vanmiddag bij ons zijn. Heren, als het uw voorzienigheid is die ons samenbrengt, laten we dan ook mogen vertrouwen dat het niet voor niets is. En laten we zo mogen luisteren. We bidden voor de alleenstaanden in ons midden, mensen die ongetrouwd zijn, de weduwen, de weduwnaren, mensen die gescheiden zijn. Heere, wat het leven ook gebracht heeft, u weet hoe het is. Sommige mensen zullen er zwaar onder lijden, voor anderen is het weer anders, maar we bidden voor hen allemaal. Heere, we danken u dat de waarde van ons leven voor u niet afhankelijk is naar de maatstaven van deze wereld, maar dat u zelf de betekenis en de zin aan ons leven geeft. En zo bidden wij dan ook voor elkaar. Wij bidden voor al degenen die midden in het arbeidsproces betrokken zijn. Heer, het kan ieder op eigen plaats allerlei ethische vraagstukken oproepen. Misschien als we in de gezondheidszorg werkzaam zijn en daar ons werk mogen doen. Misschien als we in de handel of in het bankwezen of waar dan ook, waar we ook in de maatschappij zijn, onze plek hebben. Heer, u weet het. Geef dat wij ook daar als christen herkenbaar zijn. En dat wij daarin mogen leven met een zuiver en goed geweten voor God en de mensen. We bidden voor het volk van Israël. Heren, gedenk ook hen. We vragen u dat u ook onder hen werkt. En dat de belofte die u voor hen gegeven hebt in vervulling zal gaan. Geef dat ons vertrouwen op de Heer Jezus Christus als de gekomen Messias en tot jaloersheid zal mogen verwekken. Zo vragen wij dat ook deze dienst een plaats mag hebben in de komst van het koninkrijk van hem die aan het kruis geleden heeft, die de koning is en juist in zijn lijden zijn onderdanen voor zich inwint. Laat het zo ook mogen zijn deze middag. Hoor ons gebed, zie ons aan uit genade. Amen. Aan de beurt van behandeling is zondag 2 uit de catechismes. We hebben afgesproken om dit jaar in de middagdiensten de catechismes te doen. Het is alweer even geleden dat zondag 1 aan de beurt was. Maar intussen is het zover zondag 2 vanmiddag. Laten wij die zondag lezen. En ik dacht, misschien is het ook wel goed om zondag 1 erbij te lezen. Zo heel uitvoerig is het toch ook weer niet. Dus laten we zondag 1 en zondag 2 uit de catechismes lezen. En dan zal de preek gaan over zondag 2, vraag 3, 4 en 5. Maar voordat wij de catechismes lezen, openen wij het woord van God. En we lezen uit Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen 7 vanaf vers 14. Paulus vertelt daar hoe hij zichzelf ziet. Hij weet dat hij genade heeft. En hij zal het ook absoluut niet ontkennen dat God zijn leven veranderd heeft. Maar toch, als hij naar zichzelf kijkt en als hij bedenkt wie hij gebleven is, als hij als het ware de genade van God er aftrekt, dan beschrijft hij wat er van hem overblijft. Romeinen 7 vanaf vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed en die mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. Aansluitend lezen wij de catechismes, zondag 1 en 2. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Antwoord dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn eigendom ben, maar mijns getrouwe zaligmakers Christus, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn er nodig te weten opdat gij in deze troostzalig leven en sterven moogt? Antwoord: 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Die vraag 2 is aanleiding voor de volgende zondag. Vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Antwoord: uit de wet van God. Wat eist de wet van God? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, in een samenvatting. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt ge dit alles volkomen houden? Antwoord: nee. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover ook de catechismus. Wij denken na over deze tweede zondag met het thema: waarom zouden we het over ellende hebben? Waarom zouden we het over ellende hebben? Die vraag kan bij ons bovenkomen. Moet het daar nu weer over gaan? Moet het daar altijd over gaan? Moet het daar überhaupt over gaan? De evangelie is toch geen boodschap van ellende. Het is toch een blijde boodschap. Dus die vraag leek me wel geschikt voor deze zondag. Waarom zouden we het over ellende hebben? 3 gedachten. Ten eerste de neiging van het hart. Ten tweede de erkenning in het hart. Ten derde de roep van het hart. De neiging van het hart in de eerste plaats. Vraag 3 en 4 lopen uit op vraag 5. Ik denk dat 5 toch wel de belangrijkste is. Ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is de neiging van het hart. De eerste gedachte. Vervolgens de erkenning van het hart. Gaat dit over mijzelf? Ik kan het voor andere mensen misschien wel erkennen. Maar herken en erken ik dit voor mijzelf? De erkenning in het hart. En dan ten derde de roep van het hart. Waar brengt ons dat? Wat roepen wij uit als wij dit in ons eigen leven herkennen? We gaan zingen uit Psalm 51. Een boetepsalm. Psalm 51, vers 5 en 6. Verwerp mij van uw herstel, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelde diepste wonden. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Ook vers 6. Laten wij Psalm 51, vers 5 en 6 zingen als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, het zal vast wel eens een keer je overkomen zijn dat je thuis binnen zit, rustig in de kamer. En opeens ruik je een brandlucht. Je snuift de lucht op. Je denkt, wat ruik ik? Brand. Je reageert erop. Dat doet iets met je. Je wordt wat onrustig. Je denkt, zal de bovenbrand zijn? Of in de keuken, of waar dan ook. Zo'n geur roept een reactie op. Er kunnen ook geuren zijn die een hele prettige, aangename reactie oproepen. Je kunt op een vroege zomerochtend de deur open doen en je ruikt het versgemaaide gras, dat waar dan ook in de buurt gemaaid is. Je snuit het op, heerlijk. Wat een aangename, wat een prettige geur. Zo zijn er ook, gemeente, woorden die een reactie op noemen. Iemand zei mij ooit, dat zijn geurwoorden. Dat vond ik wel mooi gezegd. Een geurwoord. Een woord dat een reactie oproept, alsof je iets ruikt. En er komt onmiddellijk een reactie bij je boven. Je hoeft daar niet over na te denken, je hoeft je daar niet op te bezinnen. Het gebeurt. Niet alleen met een echte geur of een reuk, maar ook met bepaalde woorden. Misschien ben je een keer op vakantie geweest en je hoeft het woord Indonesië maar te horen of je hebt onmiddellijke reactie. En je denkt terug aan die prachtige vakantie die je daar hebt gehad. Een geurwoord. Zo gemeente kan het woordje ellende of ellendekennis voor ons een geurwoord zijn. Je hoort het in de preek en onmiddellijk heb je een reactie. Voor sommigen zal het een reactie zijn die een beetje lijkt op zo'n brandlucht. Je hoort dat woord en je voelt je onaangenaam. Je voelt je misschien wel gespannen worden, onrustig. Het is een wat onbehagelijk woord, ellendekennis. Wat moet je ermee? En meer van die woorden daaromheen, die je hoort en zonder dat je erover na hoeft te denken, roepen ze een reactie op. Kan ook andersom. Kan ook zijn dat mensen niet zozeer luisteren naar de betekenis daarvan, maar simpelweg naar dat woordje ellende en een preek waar het woordje ellende niet in voorkomt, is gewoon geen Bijbelse preek. Geen goede preek geweest, want het moet toch minstens genoemd worden. Ik moet dat woord ellende horen. Vanmiddag gaat het over ellende. Ellendekennis. Zondag 2 tot en met 4 van de catechismus gaan over dat eerste stuk, zoals we dat dan noemen, de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is veruit het kortste stuk in de catechismus, maar daarmee misschien ook wel het meest beladen stuk. We hebben allemaal onze reacties. Misschien had je het al van tevoren op de website gezien, het gaat over zondag 2, misschien merk je het nu aan het begin van de dienst en oh, ellende. Nou, ik ga proberen, gemeente, om vanmiddag, als je een negatieve reactie hebt op dat geurwoord ellende, ik ga proberen om dat te veranderen. Dat zal niet meevallen. Dat gaat niet zomaar. Maar toch wil ik dat doen. En ik wil dat doen vanuit de catechismus. Te laten zien wat de catechismus bedoelt. Waarom hebben de opstellers van de catechismus dat stuk van de ellende zo nadrukkelijk helemaal aan het begin geplaatst, niet uitvoerig, maar toch wel aanwezig. Want er is in de loop van de eeuwen heel veel aangekoekt. Het zijn maar 3 zondagen, dus er staat, als je het zo bekijkt, niet eens zo heel veel in. En aandachtig, grondig lezen, wat staat er wel en wat staat er niet, kan ons hopelijk helpen om te zien waarom die driedeling, ellende, verlossing en dankbaarheid, toch heel belangrijk is. Laten we teruggaan naar de bron, de catechismus. En niet meteen al onze reacties en onze gevoelens daarbij de vrije loop laten. We hebben zondag 1 erbij gelezen en dat deed ik voornamelijk ook vanwege vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En dan vraag 3 grijpt daarop in met de vraag, waaruit kent gij uw ellende? Is het je opgevallen dat het woordje zonden hier niet meer genoemd wordt? Er staat in vraag 2, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En dan staat er boven zondag 2, niet van des mensen zonden en ellende, maar alleen het woordje ellende. En vraag 3 is niet, waaruit kent gij uw zonden en ellende, maar waaruit kent gij uw ellende? Ik denk dat dat niet voor niets is. In vraag 2 wordt gesproken over zonden, meervoud en ellende. Die zonden zijn de concrete dingen, de daden die je fout doet. Dus jouw gedrag, waarvan je zegt, ja, er zijn dingen die niet goed zijn. Dat zijn je zonden. Verkeerde dingen. Maar ellende gaat over wat anders. Je ellende is jouw toestand, is jouw situatie. Dat woordje ellende, het oud-Nederlandse woord ellende, is eigenlijk uitlandig. Daar komt het vandaan. Buiten het land. Je bent een ellendig iemand als je verbannen bent. Als je er niet meer bij hoort. Als je er buiten staat. Dat is niet iets wat je doet, maar dat is jouw situatie. Dat is jouw toestand. Een toestand van ellende. En de catechismus gaat in zondag 2, 3 en 4 niet in op al die concrete dingen, die zonden die je verkeerd doet, maar steekt meteen door naar jouw toestand van ellende. Wat is de ellende? En dan wordt er gezegd in zondag 2, vraag 3, waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet van God. Wat eist de wet van God dan van ons? En dan komt het antwoord, dat leert ons Christus in een samenvatting, Matteüs 22. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Liefde tot God. En het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Liefde tot de naaste. Aan deze 2 geboden, liefde tot God en liefde tot de naaste, hangt de ganse wet en de profeten, het hele Oude Testament. Alles wat God tot ons gezegd heeft, zegt de Heer Jezus, kunnen wij daarmee samenvatten. Dus de wet van God zegt, heb God lief. En heb je naaste lief. En dan komt die 5e vraag. Kunt u dit alles volkomen houden? Nee. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. De neiging van ons hart, zegt vraag 5, is verkeerd. Daar ligt het probleem. Daar ligt het probleem. Kijk gemeente, het probleem is niet allereerst dat wij wel ons best doen, hè? En, maar ja goed, ieder mens doet goede en slechte dingen. Niemand is volmaakt, we zijn allemaal beperkt, we zijn allemaal onvolledig. Hè, we doen allemaal zonde, zeggen we dan, ja dat is waar. Maar daar gaat het niet eens over, dat wordt niet eens genoemd hier. Het gaat niet over wat jij doet, goed doet of fout doet. Het gaat over de neiging van ons hart. En God zegt, heb God lief. Heb je naaste lief. Wees daarop gericht. Maar de neiging van ons hart is precies omgekeerd. Wij hebben de neiging om God en onze naaste te haten. De richting van ons hart is de verkeerde kant op. Het probleem is niet zozeer dat wij God niet zo volkomen lief hebben als zou moeten. Maar dat wij de neiging hebben om God te haten. En onze naaste te haten. Kinderen, ik geef een voorbeeld. Stel je voor. Je hebt al heel lang aan je vader en moeder gevraagd. Papa, mama, mag ik een hond? Dat zou ik zo leuk vinden. Dan kan ik hem elke dag uitlaten en ermee stoeien en spelen. En het lijkt me zo fijn om een hond te hebben. Nou, je krijgt een hond. Maar wat blijkt? Het is een valse hond. Een gemene hond. Wat moet je dan? Een hond met van die... Die vuile ogen, die de neiging heeft om iedereen die in de buurt van hem komt te bijten. Ja, dan kun je zeggen, weet je wat, we stoppen hem in zijn hok. We binden hem vast, we doen hem een muilkorf om. Oké, dan kan die hond niet meer iedereen bijten. Maar het is niet wat jij wilde, het is niet wat jij vroeg. Jij wilde niet een valse hond die gelukkig niemand bijt, maar je wilde een lieve hond, een fijne hond waar je mee kan spelen, mee kan stoeien. Ja, en als dat echt een probleem is, dan moet je die hond maar wegbrengen naar het asiel of misschien wel in het allerergste geval moet die hond worden afgemaakt, doodgemaakt. De neiging van die hond is verkeerd. De Bijbel zegt dat de neiging van ons hart verkeerd is. Ja, het is waar. Er zijn allerlei dingen die als een hok, als een touw, als een muilkorf functioneren. Waardoor het in de praktijk gelukkig wel meevalt. Sociaal gezien weten we ons meestal wel een beetje te beheersen. We hebben onze gewoontes die ons ook weer inperken. Als je religieus bent... Dan heb je de wet van God die je belangrijk vindt. We zien de gevolgen wel. Als ik me echt uitleef, ja, dan krijg ik die rekening wel gepresenteerd. Maar die neiging van ons hart is om God en onze naasten te haten. En ik denk dat hier echt het grote verschil ligt van het christelijke geloof met alle andere godsdiensten. Er zijn veel meer godsdiensten die zeggen, wij hebben verlossing nodig. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Ja, de islam zegt ook, je hebt verlossing nodig. Het boeddhisme zegt ook, je hebt verlossing nodig. De Jehovah getuigen zeggen ook, je hebt verlossing nodig. Maar wie gaat ons verlossen? Al die andere godsdiensten zeggen, ja, je moet jezelf verlossen. In ieder geval moet je bijdragen. Maar als jouw hart de verkeerde kant op is geneigd, gericht, moet dan dat slechte hart zichzelf gaan omkeren. Ja, dat werkt niet, dat kan niet, dat lukt niet. Het christelijke geloof, gemeente, en daar stuiten we op een heel belangrijk punt. Het christelijke geloof zegt dat wij verlost moeten worden door iemand anders. Onze toestand van ellende is niet alleen dat wij niet volmaakt zijn, maar dat wij een verkeerde neiging hebben. En straks in zondag 3, vraag en antwoord 8, dan staat er. Zijn wij zo verdorven dat wij totaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, tenzij wij door de geest van God wedergeboren worden. Wij kunnen ons eigen hart niet omkeren en vullen met liefde. Dat moet de Heilige Geest doen. Wij hebben de Heilige Geest nodig. Wij hebben Christus nodig. Nou, daarom, gemeente, is dit stuk van de ellende zo belangrijk. Het laat ons zien wat verlossing is. Het laat ons zien wat verlossing is. Verlossing door een ander. Het karakter van de verlossing in het christelijke geloof is dat Christus dat doet. Niet jij, niet ik, niet wij onszelf. Wij hebben een ander nodig. En hij is er. De Heere Jezus Christus. Als wij die verlossing goed willen begrijpen en waarderen, moeten we ook weten waar wij van verlost worden. Onze verkeerde neiging. En dat, gemeente, zal de dragende gedachte worden in heel de catechismus. En dat is in de Bijbel zo. De verlossing gebeurt niet een beetje door mijzelf en de rest door Christus. Maar volledig door God, door Christus, door de Heilige Geest. Willen wij de verlossing begrijpen, dan moeten wij ook weten waarvan wij verlost worden. Van dat verkeerde, dat verkeerd gerichte hart. Waarom zouden we het over ellende hebben? Die vraag staat boven de preek. Omdat wij willen weten wat verlossing is. Kijk maar mee, straks in zondag 11, vraag en antwoord 29 en 30. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker of verlosser genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En daarbij dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Hoewel zij met de mond in hem roepen. Want van tweeën één, hè, van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Hij een beetje, wij een beetje. Of die deze zalig maken met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot een zaligheid van noden is. Dan hebben wij ook alles. Daar gaat het om. Zo spreekt de Bijbel, 1 Korinthe 1. Uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is tot wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking. En verlossing. Efeze 2. Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dan niet uit u. Het is Gods gave. Door een ander. Hebreeën 5. Hij is allen die hem gehoorzaam zijn. Een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Hebreeën 7 vers 25. Hij die kan volkomen zalig maken. Volkomen zalig maken. Degenen die door hem tot God gaan. Onze eerste gedachte. De neiging van het hart. De tweede gedachte. De erkenning van het hart. Als je om je heen kijkt, dan zie je, gemeente, dat de catechismus ook wel heel actueel en heel eerlijk is. Wij zien die neiging van het hart om ons heen. Van een simpele burenruzie en familieveten tot een wereldoorlog. Mensen haten elkaar. Mensen slachten elkaar af. Kijk om je heen en je ziet hoe waar de catechismus is. Maar erken ik dat ook voor mijzelf? Herken ik dat voor mijn eigen leven? Nou, vaak niet. Vaak niet. Vandaar die tweede gedachte. De erkenning van het hart. Misschien zeg je wel, ik herken mij helemaal niet in de catechismus. Ik herken mij niet in vraag 5. Ik ben helemaal niet geneigd om God te haten. Of mijn mensen te haten. Ik geniet ervan om andere mensen te helpen en te zorgen. Laat mij maar zorgen, dan ben ik gelukkig. Ik hou van mijn man, van mijn vrouw, van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. Ik herken dat helemaal niet. Wat nu? Moet ik mij slecht voelen? Of moet ik mij slecht voelen omdat ik mij niet slecht voel? Wat moet ik nou, dominee, zegt iemand? Moet ik nou bidden om geloof of moet ik bidden om ellendekennis? Ja, daar kunnen we wel mee zitten. Moet ik mijn ellende nu kennen, weten, of moet ik hem ook echt voelen? Moet het iets zijn van mijn verstand, of moet het iets zijn van mijn hart? Wellicht zegt iemand, als ik in de prediking hoor over de Heere Jezus, dan word ik blij van, dan word ik rustig van. En als ik het hoor, als het gaat over ellendekennis, dan word ik altijd weer onrustig en onzeker. Hoe zit dat nou? Hoe moet dat nou? Voor mijzelf. Heb ik eigenlijk wel ellendekennis? Laat ik een vergelijking maken, gemeente. Het is zoals met sterfelijkheid. We hebben het laatst op de catechisatie nog over gehad. Wij weten allemaal dat we gaan sterven. We zijn sterfelijke mensen. Ja, in het algemeen weet je dat. Alle mensen sterven. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een krant gezien heb zonder overlijdensadvertenties. Elke dag weer. Maar het zijn altijd andere mensen. Tot er een moment komt dat je opeens, of geleidelijk, dat maakt me niet uit, maar dat besef doordringt, maar ik ga sterven. Mijn leven komt tot een einde. Dat kan zo bij je binnenkomen, doordringen. Ik heb ooit een keer gelezen dat soldaten die op missie gaan, naar gevaarlijke oorlogsgebieden gaan, ze weten dat het gevaarlijk is. Maar het besef dat zij sterven kunnen, dringt pas door. Niet als ze uitgezonden worden, niet als ze daar aankomen. Maar dat besef, ik kan sterven, dringt door als de eerste soldaat van de groep sneuvelt. Dan denken ze, maar dit kan mij ook overkomen. Wij kunnen ook zo'n moment hebben, als je onderzoeken hebt gehad en bij de dokter zit en je krijgt slecht nieuws. Ik ga sterven. Er komt een moment. Of je wordt midden in de nacht wakker. En je voelt pijn in je linker schouder. En het straalt door naar je arm. En je denkt, dat zou wel eens een hartinfarct kunnen zijn. Dan opeens komt dat besef binnen. Ik kan gaan sterven. Of je zit in de auto op de weg. En je ziet dat die tegenligger op jouw helft komt. En je kunt geen kant meer op. Opeens dringt het door. Ga ik nu sterven? Nou, zo gemeente, zo moeten wij die algemene boodschap van de ellende van de mens, de neiging van het hart van alle mensen, het moet jouw erkenning worden. Mijn hart. Zoiets hebben wij geestelijk nodig in onze relatie tot God. Het is niet genoeg om te zeggen, ja, ik doe wel mijn best en helaas, ik maak ook wel eens fouten. Maar dat je diep van binnen erkent, ik wil God helemaal niet lief hebben. De neiging van mijn hart is verkeerd. Als het erop aankomt, kies ik niet voor liefde voor God en liefde voor de naaste, maar voor eigen liefde. En ik kan dat niet veranderen. Dat besef, heb je dat? Herken je dat? Ik kan dat hart van mij niet veranderen. Dat er die momenten zijn in je leven, dat je opeens je realiseert en bedenkt, zo ben ik dat? Is dat mijn hart? Daarvan zegt de catechismus, ja, dat is jouw hart. Erken het. Aanvaard het. Aanvaard dat. Ik heb uiteraard, gemeente, in de voorbereiding ook voor mezelf hierover nagedacht. En ik bedacht dat we daar elkaar misschien niet eens zo vaak op bevragen. Ik weet ook niet of dat per se moet. Ik bedoel niet dat we hier grote verhalen over gaan houden. Maar toen ik erover nadacht, toen dacht ik, ja, ik herken dat wel. Ik ben dankbaar voor alles wat ik mag doen. Ik geniet van het werk. Ik ben de Heere dankbaar als ik in een pastoraal gesprek of in een prediking iets voor mensen mag betekenen. Laat ik staan. Maar ik weet ook heel goed dat mijn hart meer is dan dat alleen. En dat er ook krachten in zitten. Neigingen die totaal anders zijn. Die ik verafschuw, maar die er wel zijn. Waar Paulus over spreekt in Romeinen 7. Ik zou die vraag eens willen neerleggen bij u, bij jou. Heb jij dat ook? Die momenten dat je denkt, ben ik dit? Ja, dit ben ik. Kinderen, weet je nog die hond? Die vuile, gemene hond? Kan zijn dat hij ligt te slapen. Je ziet hem daar liggen. Zo'n beetje, pootjes omhoog misschien wel, op zijn rug zo. Ogen dicht, rustige ademhaling. En je denkt, het is toch eigenlijk wel een hele aardige hond. Je komt dichterbij. Je aait hem zo een keer over zijn flanken. En dan opeens vliegt hij overeind. En grommend en bijtend staat hij voor je. Ja, het is toch die hond. Die innerlijke neiging. En dan wil ik dit wel zeggen, gemeente, vanmiddag. Met alle ernst. Wie dit niet erkent, wie dit niet herkent van zijn eigen hart, kan geen Christen zijn. Je kunt moslim zijn. Door te zeggen, ja, er zitten goede en slechte momenten in mijn leven. Je kunt boeddhist zijn. Je kunt Jehovah getuige zijn. Je kunt naamchristen zijn. Als je toegeeft, ja, ik ben ook niet volmaakt, maar dat is het punt niet. Erken je dit over jouw eigen hart? Ja, zeg je, ik weet dat ik een zondaar ben. Ja, maar dat is de vraag niet. Ik vraag nu niet naar jouw daden, naar jouw zonden, maar naar die ellende, naar die neiging van jouw hart. Ik kan het ook zo zeggen. Ben je ervan doordrongen dat jouw hart anders moet worden? En ben je ervan overtuigd dat je dat zelf niet kunt? En dat je daar een ander voor nodig hebt? Dat de Heilige Geest dat moet doen. Het moet van buiten afkomen. Je kunt een slecht hart niet vragen om zichzelf goed te maken. Dat moet je erkennen. Dat moet je toegeven. Niet voor mij, niet op huisbezoek. Daar hoef je geen groot verhaal van te vertellen. Mijn vraag is alleen maar, weet je dit voor jezelf? Met God als getuige. Zo ben ik. En ik kan het niet veranderen. Ik heb een ander nodig. We gaan naar onze derde gedachte. De tweede gedachte was de erkenning van het hart. De derde is de roep van het hart. Gemeente, bij elke andere godsdienst zou deze gedachte je wanhopig maken. Elke andere godsdienst waar iemand bedenkt, ja, maar ik ben eigenlijk machteloos ten opzichte van mijn eigen hart. Die wordt heel wanhopig. Maar christelijke geloof is dat helemaal niet nodig. Als je dit beseft, hoef je helemaal niet wanhopig te worden. Ja, ik kan mijn hart niet veranderen, het is waar. Maar het hoeft ook niet, want dat doet Christus. Ik kan mijn hart niet nieuw maken, niet levend maken. Dat hoeft ook niet, want dat doet de Heilige Geest. Er zijn heel veel dingen die ik niet kan. Maar is dat zo erg? Hoe vaak zitten wij vast in die klacht? Ja, maar ik kan dit niet, ik kan dat niet. En we denken, ja, het zijn allemaal redenen om bij Christus weg te blijven. Integendeel, elke zin die begint met ik kan niet, is niet de reden om weg te blijven, maar is de reden om naar Christus te gaan. Ik kan niet geloven, zegt iemand. Maar zou de Heere Christus daar geen antwoord en geen oplossing voor hebben? Natuurlijk heeft hij dat, want hij is een volkomen zaligmaker. Ik kan helemaal niet serieus zijn en zo ernstig als ik zou willen. Voor jou misschien een probleem, maar niet voor de Heilige Geest. Ik kan niet stoppen met zondigen, zegt iemand. Dat is waar. Is dat de reden om weg te blijven bij Christus? Nee, dat is de beste reden om naar hem toe te gaan. Ik kan mijzelf niet bekeren. Maar er is ook niemand die dat van jou vraagt. Daar heeft Christus zijn Heilige Geest voor gegeven. Ik kan niet zo bedroefd zijn over de zonde als ik zou moeten zijn. Dat klopt. Dat is ook zo. Dat is precies wat jouw hart kenmerkt. Ik ben zo ongevoelig, zegt iemand. Ik heb een hart, het lijkt wel van steen. Ja, dat is ook zo. Een stenen hart kan zichzelf echt niet levend maken. Maar juist dat doet de Heilige Geest. Hij verandert ons hart. Hij maakt een stenen hart tot een vlezen hart. Al die dingen, al die zinnen die beginnen, maar ik kan niet, ik kan niet, ik kan niet. Dat zijn goede redenen om deze verlosser nodig te hebben. Die het allemaal wel kan. Het zijn allemaal goede redenen om, zoals het doopformulier het prachtig zegt, juist om onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En dan is er één vraag die belangrijk is, gemeente. Zou de Heilige Geest dat willen? Zou de Heer Jezus dat willen om jou te verlossen? Ik heb die vraag al zo vaak gehoord. Ja, maar ik kan niet geloven. God moet het geven. Zou God jou een nieuw hart willen geven? Dat is de belangrijke vraag. Als God dat niet wil, ja, dan hebben we echt een probleem. Maar wie zegt dat God het niet wil geven? Wij veronderstellen zo makkelijk, ja, God moet het doen. Hij zal het wel niet willen. Gemeente, hij wil het. De Heilige Geest wil dat hart van jou vernieuwen. Christus wil jou verlossen en wil jou redden. Jouw hart is geneigd om verkeerde dingen te doen. Ja, maar Christus weet dat. En juist voor zulke mensen is hij gekomen. Hij is niet gekomen voor bekeerde mensen die al halverwege zijn. Hij is voor onbekeerde, voor doden, voor vijandige mensen gekomen. De Bijbel leert ons geen zelfverlossing, maar verlossing door een ander. Ik ga het nog meer samenvatten. Ik maak het nog eenvoudiger. Het hele punt is dit, gemeente. Stop ermee om naar jezelf te kijken. En richt je oog op de enige verlosser. De Heer Jezus. Verwacht alles van hem. Als hij dan een volkomen zaligmaker is. Roep hem aan. De roep van het hart. Onze derde gedachte. Psalm 50 zegt het, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal je eruit helpen en gij zult mij eren. Roep mij aan, zegt God. Roep mij aan. Nou, dat is ook mijn oproep vandaag. Roep tot Christus. Laat die naam van Christus vanmiddag een geurwoord worden. Je mag die naam van Christus opsnuiven. Paulus zegt het zelf, het is een liefelijke geur. De Heer Jezus. De Verlosser. De Zaligmaker. En ieder die de naam van de Zaligmaker, ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Ja, hoeveel ellende kennis heb ik dan nodig? Zoveel dat je naar Christus gaat. Zoveel dat je niet meer van jezelf het verwacht, maar van hem. Zoveel ellende kennis dat je denkt, mijn hart gaat zichzelf nooit veranderen. Dat moet de Heilige Geest doen. Dat moet Christus doen. Ik ga het hem vragen. De roep van het hart. Ten slotte nog één punt, gemeente, dan gaan we afronden. Is dit stuk achterhaald voor mensen die tot geloof zijn gekomen, die mogen weten dat je hart vernieuwd is? Die net als Paulus zeggen, ik doe dat niet meer, maar de zonde die in mij woont. Er wordt wel eens gezegd, hè, ellende, verlossing en dankbaarheid, dat is een cirkel die maar rondgaat. Hele leven, ellende, verlossing, dankbaarheid en dan weer ellende. Om eerlijk te zijn ben ik daar niet zo mee eens. Ik denk niet dat dat is wat de catechismus bedoelt. Ellende is uitlandig zijn, een banneling zijn. En wie verlost is uit de ellende, gemeente, die is echt verlost. Daar kom je niet meer terug. Als je vroeger banneling was, buiten het koninkrijk van Christus. Maar als je toegelaten bent, zoals de moordenaar aan het kruis, dan word je er nooit meer uitgestuurd. In die zin is die ellende voorgoed voorbij, achter ons. Daar ben je uit verlost. En toch is dit gedeelte nog steeds, ook voor degenen die wedergeboren zijn en gelovig zijn, ook nog steeds van groot belang. Die troost van zondag 1, hè, wordt steeds sterker en steeds dieper en steeds rijker. Als je meer ziet, dat ben ik zonder de genade van God. Onze redding is niet van ons gevoel afhankelijk, gemeente, maar onze troost wel. En hoe meer je toegeeft en erkent, dat ben ik. Dat is de neiging van het hart. Des te meer ben je Christus dankbaar voor wat hij gedaan heeft. Dat is zo bijzonder als je dit, hè, als je dit mag kennen. Als je gelooft in de Heer Jezus, als je op hem vertrouwt. Dan ga je nadenken over jezelf. Dan ga je toegeven wie je bent. Zonder dat je bang hoeft te worden. Je hoeft er niet bang van te worden. Want Christus is een volkomen zaligmaker. En hij wist waar hij aan begon. Toen hij mijn leven ging veranderen. Hij zal het niet laten varen. Hij zal het niet stopzetten. Hij zal doorgaan. Maar ik geef het toe. En ik herken het. En meer en meer en meer verwonder ik mij over het medelijden dat deze verlosser met mij heeft gehad. Over de liefde dat deze verlosser mij gered heeft. Over de rijkdom van zijn Heilige Geest die hij uitgestort heeft. Zodat de Heilige Geest mijn hart veranderd heeft en vernieuwd heeft. En hoe intenser en hoe dieper en hoe krachtiger je mag zeggen: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Des te krachtiger mag je er ook bij zeggen, met de roep van je hart: ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 80. Psalm 80, vers 5 en vers 11. Laat ons, o God der lege machten, niet vruchtloos, niet te vergeefs, op uw bijstand wachten. Verlos ons. Toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Vers 5 en ook vers 11 uit Psalm 80. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere, dat we dat samen mochten zingen. Verlos ons. Toon ons het liefelijk gezicht. Toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Laat dat onze troost zijn in leven en sterven. Dat wij een volkomen zaligmaker hebben die ons gekocht heeft met zijn eigen bloed, aan wie wij toebehoren. Dat we niet meer van onszelf zijn, niet meer voor eigen rekening liggen, maar voor Hem, die ons zijn Heilige Geest gegeven heeft en dat verkeerde hart omkeert, vernieuwt en vult met liefde tot God en de naaste. Heere, wie zouden wij zijn? Wie zijn wij zonder uw genade? Ik ellendig mens, die klacht is volledig op zijn plaats. Maar we danken u, Heere, dat het mocht staan ook vanmiddag in het teken van onze zaligmaker Jezus Christus, die voor zulke mensen gekomen is en zijn werk niet half zal doen, maar volledig. Heere, we bidden u dat wij hem zullen aanroepen. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Gij zult mij eren. Zo bidden we, Heere, dat dat de vrucht en de uitwerking ook van deze leerdienst mag zijn. Dat wij eerlijk zijn naar onszelf, eerlijk voor u. En de Heere Jezus Christus zullen aanroepen en zijn genade ontvangen. Wees bij ons ook in het verdere van de week. Help ons in alle bezigheden en taken die te doen zijn, breng ons ook weer op de Goede Vrijdag samen en volgende week met Pasen. We bidden ook morgenavond, als het aannemingsavond is, wees met de belijdeniskategezanten, geef een goede ontmoeting. Heere, u kent een hart, u peilt een leven. Geef dat zij met het hart geloven en met de mond mogen belijden. En dank voor wat u ons vandaag gegeven hebt. En wij belijden, Heere, onze gebreken, onze tekorten, zonder angst, omdat wij weten dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hoor dan ons gebed, aanvaard onze dank. We bidden dit in zijn naam alleen. Amen. Laten wij zingen Psalm 113. Over het genadewerk van God, Psalm 113, vers 3 en vers 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. En vers 4, wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk. Vers 3 en 4 van Psalm 113 als onze slotzang. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.